Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het evangelie naar Lucas, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. Lucas 15, vers 1 tot 24 noemen we u als schriftlezing. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de 100 schapen en één van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vinde? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde, en te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naarstiglijk totdat zij die vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zeide: een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hier voor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze avonddienst. Wij willen vanavond stilstaan bij een gedeelte uit deze gelijkenis van de verloren zoon. Zoals de meesten van u weten, zijn we in een aantal weken bezig geweest met deze gelijkenis, en vanavond is de 4e preek over de verloren zoon. En de tekst kunt u vinden in het 21ste tot en met het 24ste vers. Vers 21 tot en met 24. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze avond. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Geliefde gemeente, hoe denkt de Heere over u? Dat is een vraag die u misschien aan uzelf nog nooit gesteld hebt. Als dat waar is, zou het erg zijn. Of misschien zegt u, hoe God over mij denkt, dat weet ik niet. Maar u kunt het weten. U kunt het weten op grond van de Schriften. En als u daar uw eigen leven eerlijk naast legt. En die vraag, of liever het antwoord daarop, is van levensbelang. Hoe denkt de Heere over u, over mij? Want de gelijkenis die vanavond voor ons ligt, laat heel duidelijk zien dat het is of, of. Of de Heere is vertoornd op ons. Of de Heere verheugt zich over ons. Wat is het in ons leven? Geven we de Heere reden tot toorn of tot vreugde? Wel, zo willen we bij dit gedeelte van de gelijkenis van de verloren zoon stilstaan, als op dat laatste de vreugde in God over zondaren die tot bekering komen, de volle nadruk ligt. En het thema voor de prediking is de vreugde van de Vader. We letten heel eenvoudig op twee aspecten. Namelijk allereerst op de oorzaken van die vreugde. En in de tweede plaats op de blijken van die vreugde. De vreugde van de Vader. De oorzaken van die vreugde. En in de tweede plaats de blijken van die vreugde. Al enkele zondagen zijn we bezig geweest met de behandeling van deze overbekende gelijkenis. En in die gelijkenis staat de Vader centraal. En we hebben gezien al in de allereerste preek dat bij de Vader moet u niet alleen denken aan God de Vader. Maar het gaat bij de Vader om God. De drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu is het zo dat die Vader zonen heeft. Zijn schepselen. Maar die zonen van de Vader zijn allebei verloren zonen. Er is wel verschil. Maar ze zijn allebei zondaren. Alleen bij de een is het zo dat dat heel duidelijk blijkt als hij het geld krijgt op zijn verzoek en met alles breekt. Het huis van de Vader verlaat, dat betekent openlijk breekt met de dienst van de Vader en in een vergelegen land zich uitleeft in allerlei soorten zonden en daarvoor nota bene de gaven die de Vader hem meegegeven heeft erdoor jaagt. Er is ook nog een andere zoon. Over hem hebben we het nog niet gehad. We hopen daar later nog verder over na te denken. Maar ook al verlaat hij het huis van de Vader niet, en al blijft hij bij de Vader, de gelijkenis tekent hem als ten diepste net zo verloren. Want hij wenst geen kind van de Vader te zijn. Hij beschouwt zichzelf als een knecht. En zulke mensen zijn geen zonen. Twee verloren zonen dus. Maar onze aandacht heeft tot nu toe vooral bij die eerste stilgestaan. In het verre land, met alles gebroken, leeft hij naar het dictaat, naar het goeddunken van zijn eigen hart. Hij doet waar hij zin in heeft en dan plotseling is zijn geld op en zijn vrienden op en is de voorspoed op. God brengt hem, geestelijk bezien althans, in het nauw en sluit allerlei wegen af. En dan heeft hij niets meer. Hij probeert nog in het leven te blijven door allerlei werkjes op te knappen. En hij komt bij een man waar hij het allerminste werk doet. Het werk wat voor een Israëliet, een geboren zoon van Abraham, een verboden werk was. Hij wordt een varkenshoeder. En daar gebeurt het wonder. Hij komt tot zichzelf. En dat hij tot zichzelf komt, dat is niet te danken aan zijn eigen goede gedachten of aan het leven wat hij tot dan toe geleid heeft. We hebben de vorige keer gezien, dat is ten diepste te danken aan de trekkende liefde van God. Aan het feit dat God zondaren zoekt. Dat ligt achter alle drie de gelijkenissen die we vanavond lazen. Ook achter deze derde. En nu is het door Gods genade dat er in dat hart van die verloren zoon wat begint te bewegen, beroering komt. Hij komt tot zichzelf en als hij tot zichzelf komt, dan ziet hij wie zijn vader is en hij ziet wie zichzelf is. Dat betekent, hij begint te ontdekken wie God is en wie hij zelf is. En hij komt tot die ontroerende schuldbelijdenis. Ik heb gezondigd. En hij neemt zich voor om terug te keren en die schuld voor de Vader te belijden. Beeld van een zondaar die tot inkeer, tot bekering komt en zijn zonde wil belijden, niet wil verbloemen of wil toedekken. En als hij zijn zonde belijdt, dan belijdt hij daarbij zijn rechteloosheid. Niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En zo komt hij tot de Vader. Hij keert terug. We hebben de vorige keer gezien dat er allerlei redenen waren waarom de vader hem niet meer welkom zou heten. En misschien is hij die weg gegaan met knikkende knieën en vrees en beven. En zo kan het zijn in het leven van een zondaar die tot inkeer komt, dat wanneer hij zijn zonde belijdt en denkt aan de hoge heilige God en aan de schuld die zijn leven bedekt, dan is er geen reden dat God hem zou aanzien. Dan schrijft hij zichzelf af, ik ben het niet waard. Dan zou een genadeblijk van God een eeuwig wonder zijn. Maar wat viel het mee, zeg, voor die verloren zoon. Terwijl wellicht alle hoop hem gans ontviel en niemand zorgde voor zijn ziel, wist de vader van hem af. Want we hebben gezien, hij stond uit te kijken. Vermoedelijk iedere dag een vaste tijd. Zo stellen we ons voor. En dat is het beeld van de zoekende zondaarsliefde. En als hij daar die zoon ziet komen in zijn bedelaarsplunje met blote, geschramde voeten, teken van grote armoede. Misschien met een lichaam ziek door gebrek. Want ondervoeding en slechte voeding, u weet dat, laat zijn sporen na in onze gezondheid. Nauwelijks herkenbaar. De vader kent hem. De vader ziet hem. En de vader komt op hem toe. En kust hem. Teken dat hij hem ontvangen wil. En dan stamelt die verloren zoon tegenover zoveel goedheid van de vader die hem ontvangt, die belijdenis uit: Vader, ik heb gezondigd. En we hebben de vorige keer de vinger erbij gelegd. Dat betekent ook dat nu hij de goedheid van de vader aan den lijve ervaart, dat die schuldbelijdenis nog dieper opklimt uit zijn ziel dan toen hij het voornemen had om tot de vader terug te keren. Want als God een zon daarover tuigt, dan beseft hij zijn zonde. Maar als een zondaar de goedheid van God uit vrije gunst ervaren mag, dan worden de zonden nog erger en nog bitterder. En wordt het wonder zo onuitsprekelijk groot. Ik heb gezondigd. O, in het licht van die goedheid van God is die belijdenis een belijdenis die uit een verscheurd, uit een verbroken hart komt. Wel, en wat gebeurt er dan? Als de zoon die belijdenis heeft uitgesproken, dan antwoordt de vader eigenlijk direct niet op die belijdenis. En toch ook weer wel. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, wanneer de zoon zegt, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, dan geeft de vader niet direct een antwoord aan de zoon. Hij zegt bijvoorbeeld niet, mijn zoon, toch mijn zoon. Maar uit wat hij wel zegt blijkt dat hij die verloren zoon toch ten volle als kind, als zoon aanvaardt. Want wat zien we? De vader, uit zijn omhelzing bij de zoon, keert hij zich tot zijn dienstknechten, tot zijn dienstpersoneel wat bij hem in huis is, en zegt, brengt hier het beste kleed en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Als u zo die woorden op u in laat werken, dan wordt duidelijk dat de vader met al deze dingen die hier gezegd worden aangeeft, dat de zoon, de verloren zoon, van harte welkom bij hem is. En dan is het kernwoord wat u hier vindt, de vreugde van de vader. Dat is iets wat telkens in die gelijkenissen naar voren komt. Als in de eerste gelijkenis de herder het schaap gevonden heeft, dan verheugt de herder zich over het weergevonden schaap. En dan zegt hij tegen zijn vrienden, wees verheugd met mij, want ik heb het schaap gevonden wat verloren was. En als er in de tweede gelijkenis sprake is van een geldstuk wat kwijtgeraakt is, dan zegt de vrouw als ze het geldstuk dat verloren was gevonden heeft tegen haar buren, wees verheugd met mij. En als de verloren zoon teruggekeerd is, dan is er vreugde in het huis van de vader. En dan zegt de vader tot zijn knechten, wees verheugd met mij. En de gelijkenissen leggen dat uit. Vooral in de vorige gelijkenis wordt dat heel duidelijk. Want, zegt de Heere Jezus, alzo, zoals er dus bij die vrouw vreugde was voor het terugvinden van dat muntstuk, zo zal er vreugde zijn voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En als de verloren zoon terugkeert in het huis van de vader en er gesproken wordt over vreugde en over vrolijk zijn, dan zouden we kunnen zeggen, dan betekent dat dit, alzo is er vreugde voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert, over verloren zonen en dochteren die terugkomen. Nou moet u eens goed op die uitdrukking letten, zo voor een moment. Vreugde voor de engelen Gods. Het wordt meestal verkeerd gelezen. Dan wordt gezegd, er zal vreugde zijn bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Maar dat staat er niet. Letterlijk staat er in de grondtekst, er zal vreugde zijn in de tegenwoordigheid van de engelen Gods. En dat is een typisch Israëlitische uitdrukking. U weet wel, die Israëlitische godsdienst was een godsdienst van grote eerbied. Daar werd de naam van de Heere alleen als het nodig was uitgesproken. En vaak had men de gewoonte om de naam van de Heere aan te duiden. Zo ook hier. Want in de tegenwoordigheid van de engelen Gods, wie is daar? Wie woont daar? Liever gezegd, wie troont daar? God. Er staat dus in deze wonderlijke uitdrukkingen, er zal blijdschap zijn bij de God die troont in de tegenwoordigheid van de engelen Gods. En natuurlijk ook wel bij zijn engelen. Maar dat is het belangrijkste niet. Het belangrijkste is, er zal blijdschap zijn bij God. In het hart van God. Zoals er blijdschap was bij de vrouw die haar kostbare muntstuk terugvond. En bij de vader die zijn verloren zoon omhelsde. Zo is er niet slechts blijdschap bij de engelen in de hemel, maar in het bijzonder bij de God die in de tegenwoordigheid van de engelen troont, in het hart van God. En dan komen we op een diep element uit deze gelijkenissen, gemeente. Want hier wordt de hoge God ons getekend als een God die ook goddelijke emoties kent. Goddelijke gevoelens kent. Er zijn tijden geweest in de kerkgeschiedenis dat er mensen waren die uit eerbied voor het hoge goddelijke wezen gezegd hebben: God is aan alle gevoelens en aan alle emoties ontheven. Maar dat is niet bijbels. God is wel veel hoger dan alle menselijke gevoelens. Hij is zeker veel hoger dan alle zondige gevoelens. Daar heeft de Heere geen deel aan. Maar op een onuitsprekelijke, goddelijke wijze zegt de Schrift dat ook God een God is die goddelijke gevoelens kent. Om dat te bewijzen noem ik zomaar willekeurig een aantal teksten. Goddelijke gevoelens van afkeer. U leest in de geschiedenis van de zondvloed dat de Heere de ellende en de ongerechtigheid op de aardbodem zag. En het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. God kent goddelijke gevoelens van smart. Het smartte hem aan zijn hart. God kent ook goddelijke gevoelens van toorn. En in hoeveel aangrijpende beelden spreekt de Bijbel niet over Gods toorn, over zijn grimmigheid en over zijn gramschap. Maar God, de God van de Bijbel, is ook een God die zich onuitsprekelijk kan verheugen. En als u dan de Bijbel na zou speuren wat er zo over de vreugde van de hoge God gezegd wordt, dan zult u zien dat de vreugde van God bijna altijd verbonden wordt met zijn heilswerk. Met het zalig maken, het behouden van zondaren. Ik heb thuis een aantal teksten opgezocht. Ik zal ze lang niet allemaal kunnen noemen. Maar zo één of twee. Om het duidelijk te maken. In Zefanja, een van de kleinere oud-testamentische profeten, leest u in hoofdstuk 3, het 17e vers, dat de Heere tegen zijn volk in de oud-testamentische tijd zegt: de Heere uw God is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Nou, dat zijn sterke uitdrukkingen toch? Hier klinkt het evangeliewoord uit de mond van de profeet, dat de Heere zich in het volk wat tot bekering gekomen is, en wat hem mag vrezen en hem mag dienen, dat hij zich daarin verheugt met onuitsprekelijke vreugde. En dat hij in zijn liefde zal zwijgen over al hun zonden en ongerechtigheden. God verheugt zich in zijn volk met een onuitsprekelijke vreugde. En hij zwijgt over hun zonde in zijn liefde. Begrijpt u het nu, wat de bedoeling is van dit element uit de gelijkenis in de woorden van de Heere Jezus? Hij wil aan die bitse, eigengerechtigde fariseeën duidelijk maken dat wanneer er verloren zondaren zijn, die tot bekering mogen komen door de genade van God, God zich met een onuitsprekelijke vreugde verheugt over zondaren die zich bekeren. Met gejuich. U vraagt, hoe is dat mogelijk? We hebben toch meermalen gezien, ook in het korte bestek van deze gelijkenis, dat God de zonde niet door de vingers kan zien. Dat God de zonde haat. Dat God de zonde straft. We hebben toch gezien wat voor verschrikkelijks het was dat die zoon eigenlijk deed. Zijn vader had hem alles gegeven. En hij brengt de gave van zijn vader erdoor in zijn zondig leven. Dat wil zeggen, de zondaar gebruikt de gave die God de schepper aan hem gegeven heeft. Niet om er God mee te eren, maar om er zijn eigen zin mee te doen. Hij denkt dat zijn handen van hem zijn. En dat zijn hoofd en zijn hart zijn eigendom zijn. En hij besteedt het in de dienst van zijn eigen ik. Hij verwoest zijn gezondheid. En vergiftigt zijn gedachten. En verhardt zijn hart in de zonde. Terwijl God dat hart geschapen heeft. Terwijl de Heer hem gezondheid gegeven heeft. En zo zondigt hij. Daar moet God toch wel over toornen. Daar moet de Heere toch wel verdriet over hebben. Smart tot in het diepst van zijn ziel. Inderdaad, dat moet de Heere. En dat is ook zo. Laten we daar niet gering over denken. In de woorden die de tekst van vanavond zijn, zegt de Heer ook over het zondeleven van zijn verloren zoon. Deze mijn zoon was dood. En dan moet u dat woord maar eens zwaar laten wegen. In zijn loden zware zeggingskracht. Deze mijn zoon was dood. Dood voor mij. Dood in de zonde en in de misdaden. Zo ziet God zondaren. En hij is vertoornd over hun zonde. Maar als dat dan zo is, hoe kan God zich verheugen? Wel, God kan zich verheugen omdat hij aan die zondaren die zich willens en wetens van hem hebben afgekeerd en eigen wegen zijn gegaan, omdat hij toch genadig wil zijn. Daar ligt het diepste geheim van de vreugde van God. God verheugt zich in genadig te zijn. Dat staat zo heel aangrijpend in het slot van de profetie van Micha. Jammer is het dat het in onze vertaling een beetje afgezwakt is. Daar staat in Micha 7 vers 18, hij heeft lust aan goedertierenheid. De Engelse King James vertaling, de oude Bijbelvertaling uit 1611, heeft he delights in mercy. Hij verheugt zich in zijn genade. En dat is het. God verblijdt zich in zijn genade. En omdat God zich in zijn genade verblijdt, Omdat daar de bronnen liggen, heeft iemand eens gezegd, van zijn goddelijke verheuging. Daarom heeft God, toen de wereld zonk in de nacht van de zonde, ja, al van eeuwigheid af, toen hij wist dat die wereld verzinken zou in de nacht van de zonde, een weg uitgedacht en mogelijkheden geschapen, dat verloren zonen en dochters, hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden, toch zalig konden worden. Dus dat God zich verheugt in de zondaar die zich bekeert. De wortels daarvan liggen in de eeuwigheid. Liggen in de vreugde van God in zijn genade. Hij verheugt zich in zijn genade. En toen heeft God een weg geopend. Toen heeft God gezegd, mijn recht eist dat de zonde gestraft wordt. En mijn heiligheid eist dat de zonde met een eeuwige straf gestraft wordt. En toen is de Zoon gekomen. De verloren Zoon niet. Maar de Zoon met een hoofdletter, Jezus Christus. En toen heeft de Zoon van God, Jezus Christus, gezegd, ik zal aan de eisen van het recht voldoen. En ik zal de smetten van de heiligheid dragen. Ik zal uw recht verheerlijken. Ik zal uw heiligheid verheerlijken. Maar ik zal ook uw barmhartigheid en uw genade verheerlijken. En toen is Jezus gekomen. En hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft geleden voor de verloren zonen en de verloren dochters. Hij heeft de straf gedragen. Beseft u wat dat voor God geweest is? Voor God die toornen kan en zich verheugen kan. Wat een smart moet het voor God geweest zijn. Toen hij zijn trouwe zoon Jezus Christus moest overgeven. Om gedood, om verlaten te worden. Wat moet God verloren zondaren lief gehad hebben. Dat hij dat wilde geven. Zijn enige geboren zoon. Maar ook wat een vreugde in God moet het geweest zijn. Toen Jezus Christus zijn bloed gestort heeft. En toen het onder de hemel van Palestina zoveel eeuwen geleden klonk, als de triomfroep van het kruis, het is volbracht. Toen heeft de drie-enige God zich verheugd, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest met onuitsprekelijke vreugde. Want toen was de weg geopend waardoor verloren zondaren zalig konden worden. Vreugde in Jezus' werk en om Jezus' dood. Nu was het mogelijk dat verloren zonen en dochters weer thuis konden komen. Ziet u, dat zijn zo vanuit de diepte van het woord van God wat achtergronden. Van wat hier staat, God verheugt zich. Dat kan alleen vanuit de eeuwige liefde en om het lijden en sterven van de Heere Jezus. God verheugt zich, maar wat een prijs heeft dat gekost. Kijk, en als we zo de vreugde van God over de zondaar die zich bekeert, vanuit de geschiedenis, vanuit de gelijkenis, mogen opdiepen en mogen verkondigen vanavond. Dan komt die vraag terug. Hoe denkt God over u? Hoe denkt God over jou? Hoe denkt hij heel persoonlijk over mij? God toornt over de zondaar die zonder hem en zonder Jezus doorleeft. God toornt over de onverschillige zondaar. God toornt over de zondaar die het hebben moet van wat opgepoetste eigen gerechtigheid en eigen gemaakte vroomheid. Maar God verheugt zich om Jezus wil wanneer een zondaar zich bekeert. En daarom is de vraag heel eenvoudig. Die weg van de bekering. Die weg van het gebroken hart. Die weg van de schuldbelijdenis. Die weg van het toevlucht nemen te midden van onze schuld en te midden van onze zonde tot de levende God. Kennen we daar iets van? Kennen we iets van die bedekkende en vergevende genade die in Christus Jezus is? O, als we daar niets van kennen, laat het dan doordringen tot op de bodem van uw hart. Dan bent u nog een verloren zoon. Dan ben je nog een verloren dochter. Maar dan gaat de roep en de nodiging van de Heere in alle ernst en in alle liefde tot alle verloren zonen en dochters uit. Bekeer u. Zoek de Heere en leef. De goddeloze en de eigen gerechtigde verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heere, want hij vergeeft menigvuldig. God verheugt zich in zijn genade. U weet nog die Engelse tekst uit Micha 7. He delights in mercy. Dat is Gods vreugde. Dat is Gods liefste werk. Zeker. Hij wordt ook verheerlijkt. Straks eeuwig. In de ondergang van de goddelozen. Dat is zijn eer. Maar zijn liefste werk is niet de ondergang. Niet uw ondergang. Maar uw bekering. Want daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren en leven. O, bekeert u. Hoe dat moet? Ziet u het dan niet? Dat als het voor verloren zonen, zoals de gelijkenis die tekent kon, die alles verzondigd hebben. Als het, zegt Paulus, voor de grootste van alle zondaren mogelijk was. Zou het dan voor u niet kunnen? Zou deze God niet bij machte zijn om ook de band om uw hart te verbreken? Doden zullen horen de stem van de levende God. En zij zullen horen en zij zullen leven. God kan het doen. Hij wil het doen. Hij is machtig en bereid. En zijn verheuging in de troon, in het hart van God is bekering van zondaren. Om de genade in Christus. En dan moet u eens kijken wat dat betekent voor die verloren zoon. Want we hebben nu eigenlijk in het algemeen nog zo gesproken over de vreugde die God heeft in het behouden van zondaren. Over de eeuwige vreugde die door de hemelen klinkt als zondaren zich bekeren. Maar de gelijkenis gaat nog een paar stappen verder. Die gelijkenis zegt dan dat wanneer die verloren zoon snikkend aan de hals van zijn vader zijn zonde belijdt en zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben het niet meer waard. Dan zegt de vader tot zijn dienstknechten: brengt het beste kleed, doet het hem aan. Doe een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Weet u wat dat betekent? Dat zijn zichtbare symbolen voor iedere oude oosterling, die vader, die zegt tegen die zoon die nu zeggen moet, ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Je bent toch mijn jongen. Want het aantrekken van het kleed en vooral het aandoen van de ring en ook het geven van sandalen, stuk voor stuk tekenen dat de vader hem adopteert, aanneemt tot zijn zoon. De mantel, ja, dat was het symbool van wie je was als persoon. Die gescheurde kleed, dat was het teken van armoede. En die mantel, die keurige mantel, die mooie mantel die hem wordt aangedaan, betekent dat hij hersteld wordt in zijn rijkdom. De ring, waarschijnlijk een ring, althans dat laten de woorden wel zien, een ring met een inscriptie, een ring met een naam erin, is het teken dat hij de naam van de vader mag dragen. En schoenen aan de voeten, dat is het teken dat hij geen slaaf is, want slaven moesten blootsvoets gaan. En iemand die sandalen droeg, dat betekent hij is een vrije. En zo zeggen al die tekenen die hier in de gelijkenis genoemd worden, die verloren zoon. En dan moet u er goed op letten, die in het vers wat aan al die tekenen vooraf gaat, nu juist gezegd heeft, ik ben het niet waard uw zoon te heten. De vader geeft hem drie tekenen. Je bent toch mijn zoon. Hier wordt een verloren zoon een kind van God. Hier wordt iets zichtbaar van wat Paulus later schrijft in de Romeinen en in de Galatenbrief. Dat God verloren zonen aanneemt tot zijn kinderen. En waar zondaren werkelijk tot inkeer komen en zichzelf leren afschrijven als een verloren zondaar, niet waard om ooit in het huisgezin van God te worden opgenomen, daar wil God uit vrije genade om Christus wil en maken tot zijn kinderen. En wanneer een zondaar uit de dood tot het leven gebracht wordt, dan wordt hij van een kind van de duisternis aangenomen tot een kind van God. Beleeft zo'n zondaar dat dan allemaal tegelijkertijd volledig, dat is iets anders. Dat kan heel verschillend zijn. Maar wie uit de duisternis van de dood, deze mijn zoon was dood, tot het leven komt, door het krachtige werk van Gods genade, wordt van een kind des toorns tot een kind van God. En de verloren zoon wordt de behouden zoon. Aangenomen tot kind, bekleed met een mantel, met de zegelring van de vader en met de sandalen aan de voeten, een vrije zoon. Vader, hij had het bij zijn schuldbelijdenis nog gezegd. Vader, ik heb gezondigd en ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. Maar vanuit de vaderlijke liefde van God wordt hij ook een zoon. Al heeft hij het niet verdiend. Zo wordt hier dus duidelijk dat God verloren zondaren om Jezus wil tot zijn kinderen aanneemt. Ze worden rechtens zijn kinderen, tot kinderen aangenomen. Ook al is er leiding en licht van de geest nodig om dat aan Gods kinderen ook in de beleving, ook in de ervaring te laten zien en te doen kennen. Maar dat is niet het enige. kind geworden in het huis van de Vader. Maar er wordt ook vreugde bedreven waarin de verloren zoon nu mag delen. De Vader verheugt zich over de zondaar die zich bekeert, zo hebben we gezien. Maar die vreugde moet zich uitbreiden. Anderen moeten daarin delen. En hij zegt, laat het gemeste kalf komen en slacht het en laat ons eten en laat ons vrolijk zijn. Dat betekent allereerst heel eenvoudig dat de Heer Jezus hier in deze gelijkenis heel de kerk oproept om zich te verheugen. Als een zondaar tot bekering komt. Want vergeten we niet de achtergrond van die gelijkenissen. Die mopperende fariseeën stonden daar. Die zagen dat de Heere Jezus aanzat aan een tafel en at met tollenaren en met zondaren. En ze konden dat niet zien. En ze wilden dat ook niet, want dat was de schare die de wet niet kent. Als de Heere Jezus gemeenschap zocht, dan moest hij het met hen zoeken. Zij konden zich niet verheugen over het behoud van een zondaar. En nu zegt de Heere Jezus in deze gelijkenissen, zeg, luisteren jullie nu eens. Als nu God in den hemel zich verheugt over de bekering van een zondaar, zouden jullie je dan niet verheugen? Ja, inderdaad, als God gaat werken in het leven van een zondaar, zouden Gods kinderen zich dan niet verheugen? Ach, zegt u, ja, maar je moet altijd voorzichtig zijn als je veranderingen ziet in het leven van een ander iemand, van een jonger iemand of van een ouder iemand. Zeker, dat staat ook in de Bijbel. Maar al houden we het misschien aanvankelijk wat voor onszelf. Kennen we het in onze tijd, in onze kringen nog? De verheuging, soms met beving, maar de verheuging als je zien mag. Zijn leven is veranderd. Hij zoekt het niet meer in de dingen van de wereld. Het lijkt alsof hij tot inkeer gekomen is. Het woord doet zijn kracht in zijn leven. Er is een honger gekomen en een dorst, niet naar de dingen van wat deze wereld met al zijn schittering en klatergoud te bieden heeft, maar er is een honger gekomen naar het woord van de levende God. Wij behoorden dan vrolijk te zijn, want deze mijn zoon was dood, maar hij is gevonden. Ah, maar zegt iemand misschien, ik heb het een paar weken geleden nog gehoord, zulke dingen gebeuren niet meer. Want onze tijd is zo'n donkere tijd, dan kun je dat niet meer verwachten. Dat is goddeloze praat. Ik ben het er wel mee eens dat onze tijd geestelijk gezien geen lichtende tijd is. En dat er diepe redenen tot zorg zijn. Maar zou God veranderd zijn? Zou zijn arm zijn ingekort? Hij is dezelfde. En het is slechts één wenk van zijn goddelijke almacht en genade in Christus Jezus. En dan werkt God ook vandaag nog. Het kan wel eens wat verborgen liggen. Kan wel eens wat onder de as zitten. Maar God werkt nog. O, dat zij die de genade van de Heere kennen, dan de tekenen van het werk van God niet verachten, want u brengt er een duisternis mee over uw eigen ziel. Maar zich bevend en biddend verheugen. En letten op de daden des Heren. En vooral ook smeken om de doorwerking van de Heilige Geest. om de bekering van zondaren, om de krachtige doorwerking in het leven van ons, onze kinderen en van kleinkinderen. Opdat de hemelen zich verheugen. Of denkt u dat nooit wanneer u weer eens staat bij het wiegje van een van uw kleine? Of grootouders bij het wiegje van een van uw kleinkinderen? Kind, zondig, maar met een stil gebed in uw hart, Heere, zou u zich over dit kind willen verheugen? Zou u het tot bekering willen brengen? Zou u het willen behouden met uw eeuwige, onverdiende, onnaspeurlijke liefde? Zo is het toch. Vreugde over zondaren die zich bekeren. Maar dat is het niet alleen, al is dat in het licht van het tekstverband iets wat we niet over mogen slaan. Kijk, als het hier gesproken wordt over een vreugdemaaltijd die aangericht wordt voor de vader en voor de knechten en voor de zoon, dan beeldt dat iets uit waarmee de Heere Jezus dit wil zeggen. Als nu een zondaar tot bekering komt en een kind van God wordt, dan is er ook sprake van gemeenschap. Want wat is het feestmaal in de Bijbel? Dat is het teken van gemeenschap. Als de Heere Jezus bij de tollenaren en de zondaren zit en met hun eet, dan betekent dat in het taalgebruik van de schriften, hij wil met hen te doen hebben. En als hier sprake is van de vader die het gemeste kalf slacht en die de zoon aan tafel nodigt in zijn kleding met de ring en met de schoenen aan de voeten, dan is dat een teken dat God nu gemeenschap wil hebben met die zondaar. Gemeente, als God ons tot zijn kinderen maakt, dan ga je dat beleven. Je hebt van die mensen die heel makkelijk spreken over het kindschap van God. Maar als je dan vraagt van, wat beleeft u daar nou van? Vertel eens, hoe hebt u God ontmoet? Hoe heeft hij u uit de duisternis gebracht tot zijn wonderbaar licht? Ja, dan zeggen ze daar eigenlijk niets over. En nou kan het wel eens zijn dat je daar zo makkelijk niet over kunt praten, ik weet dat. Maar als je er nooit eens over kunt spreken, kijk het dan maar eens na. Of we niet op een verkeerde grondslag bouwen en op losse gronden menen een kind van God te zijn. Want wie een kind van God is, wie een kind van God wordt, die wordt ook aan de tafel van de Vader genodigd. Die ziet de Vader in het gewaad van het woord. Die ziet de liefde van God en die ervaart dat aan zijn hart. Soms bestreden, maar die gemeenschap met God. Dat God door zijn woord tot je hart spreekt. Dat het woord voedsel voor je ziel wordt. Drank voor je dorst wordt. Dat je uit de hand van de Heere, soms onder de prediking, soms onder het lezen van het woord, soms aan de tafel des Heren mag eten en drinken. En dat je hart verzadigd mag worden. O, al is het maar met een kruimel. Want elke kruimel van de genade van God verzadigt en vervult. Dat wordt beleefd. En dan gebeurt het soms dat je door de strijd en door het donker heen moet. Maar als de Heere vanuit het woord of aan zijn tafel of door middel van het lezen van een preek van vroeger weer je ziel vertroost, dan is er weer iets van dat laat ons eten, laat ons drinken, gemeenschap. Kijk, en die gemeenschap, u begrijpt dat wel, tekent de Heere Jezus hier als een gemeenschap die hier op aarde maar ten dele ervaren wordt. Onderbroken door de zonde, verstoord door het afdwalen Nooit ten volle, nooit tot op de bodem. Maar dat vrolijk zijn wat hier op aarde mag beginnen voor de kerk van de Heere, als de Heere hen laat proeven en smaken zijn gemeenschap. Dat is straks voor eeuwig. In het huis van de Vader met zijn vele woningen. We zijn er vanmorgen ook mee geëindigd. We mogen er vanavond ook mee eindigen. En vanmorgen hebben we gezien, dat betekent de zonde te boven en de ziekte te boven, de strijd te boven, de ellende te boven. Het betekent God aanschouwen, hem liefhebben, hem eren, hem prijzen. En hier zegt de Heer Jezus een element wat we nog niet aanstipten. Dat is eeuwig met God gemeenschap hebben. In de volle storeloze liefde. Dan zit er niets meer tussen. Hier op aarde, zegt een kind van God, was ik nog zo vaak, ook nadat genade verheerlijkt werd, een dwalende zoon, een dwalende dochter. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht en soms ook heel bedacht de herder heeft verloren. Maar daar hoef ik niet meer te dwalen. Daar hoef ik nooit meer een verloren zoon te zijn. Daar hoef ik niet meer van God weg. Nooit meer. Daar mag ik altijd bij hem zijn. En daar zal ik hem zien en zijn woorden indrinken als de stroom van het water van leven dat om niet uit hem voortvloeit. Daar zal ik eten van zijn toezeggingen en ten volle de kracht van de beloften van God genieten, die hij in dit leven al aan mij deed horen. Daar zal ik onuitsprekelijk deel hebben aan de drie enige God. Delen in zijn vreugde, delen in zijn liefde. Zien het lam in de troon van God. Zien de kracht van de geest van God. En blikken in het hart van de liefde des Vaders. Wat zal dat zijn? En de vraag klemt aan het einde van de preek van vanavond. Zal dat uw toekomst zijn? Zal dat de mijne zijn? Wij moeten onszelf onderzoeken. En dan komt de vraag terug. Onderzoeken wie we zijn in de ogen van God. Want lieve mensen, als straks het einde van uw leven en van mijn leven komt, en wie weet hoe spoedig, dan doet het er niet toe wie ik in de ogen van mensen geweest ben. En of de mensen me een aardige jongen of een aardig meisje vonden. Of dat de mensen vonden dat het wel goed met me was. Dan doet het er ook niet toe wat ik over mezelf denk ten diepste. Maar wie ben ik in de ogen van de Heere? Verheugt God zich over mij? Is er enige reden? Als u eerlijk bent, zegt u, die is er in mij niet. Maar heeft dat u al op de knieën gebracht? O, leef niet door onder de toorn van God. Het hoeft niet. Want er is bij God genade. En hij verheugt zich om genadig te zijn. Leef niet door. Buig uw knieën. En smeek om die gunst. En wanneer u die ontvangen mag, dan zult u precies hetzelfde antwoord geven als zojuist, als ik de vraag hoor, hoe denkt God over u? Dan zeg ik, God zich over mij verheugen. Dat zegt het meest gevorderde kind van de Heere. Als ik naar binnen kijk, nee, dat kan niet. Zoveel afdwaling, zoveel zonde. Maar dan mag je toch wat anders bij zeggen. Door het geloof. Hij heeft zelf gezorgd voor de reden om zich te verheugen. Als hij mij aanziet in mijzelf, niet waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Maar als hij mij aanziet in het bloed van zijn lieve zoon, Jezus Christus, dan verheugt God zich over zo'n zondaar met onuitsprekelijke vreugde. Wat een wonder. Onuitsprekelijk wonder. Amen.